Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Je kan het niet zomaar afdoen als van dat zijn twee of drie met Branson erbij cowboys die alleen maar voor hun eigen gewin en eigen hobby. Daar is het allemaal net even te serieus voor. Als je nu kijkt naar de SpaceX, het bedrijf van Musk, die ook serieuze contracten natuurlijk ook al bij de NASA heeft. Het heeft ook wel andere proporties dan alleen maar de stoere ballonvaarden van Richard Branson. En kijk eens wie de grootste heeft. Dat zit natuurlijk ook achter. En dat is natuurlijk wel van deze nieuwe rijken natuurlijk wel heel erg interessant. Ik bedoel, ze stappen echt naar buiten met hun rijkdom en moeten het allemaal zien. En moeten allemaal zien wat ze met dat geld kunnen doen.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
5, 4, command engine start. 2, 1.
Ja, ik dacht, we beginnen het nieuwe seizoen van onze podcastserie even spectaculair. We knallen eens even wat raketten de lucht in. Hier hoorde u de raket van Jeff Bezos, om het zo te zeggen. De New Shepard, waar ook Nederlandse deelname bij was. Oliver Dame uit mijn hoofd, 18 jaar jong. En zijn vader heeft heel wat mogen betalen volgens mij om in die raket te mogen zitten. Maar we gaan het vandaag hebben over die miljonairsrace in de ruimte tussen Bezos en Branson en Musk. En ook nog eens eventjes over die oude rijken zoals Gates en Buffett. Daar hebben we een expert voor in onze ruimte hier gehaald. Bernard Vogelzang. Welkom Bernard.
Dankjewel.
De man die gestudeerd heeft aan de University of Nebraska. Ik moet het altijd een beetje netjes Amerikaans zeggen bij jou. Want jij hebt dat helemaal in je slang. En daar komt natuurlijk Warren Buffett vandaan. Hè? Het orakel van Omaha. En die heb je op de voet gevolgd. Je bent meerdere keren bij de pelgrimstocht voor beleggers geweest. Hè? Dat jaarlijkse evenement als de aandeelhoudersvergadering er is. Wat een heel circus is. Ik kan zelf zeggen dat ik als correspondent er ook een keer... Ik moest daar ook gewoon een keertje heen. Ik hoorde die verhalen van jou en ik dacht... Dit is het moment. Mij werd beloofd. Misschien hangt er iets in de lucht. Buffett zou misschien wel eens kunnen gaan aankondigen wie zijn opvolger wordt. En daar zat hij met toen de 90-jarige, Charlie Munger naast hem.
Zijn rechterhand.
Maar ze gingen helemaal niet weg. Ze hadden het hartstikke naar hun zin. En ze werden als een soort, er waren gewoon groupies in de zaal. Ik heb me helemaal misselijk gegeten aan de chocola van Warren Buffett. Want hij stalt al die producten uit.
En dan gaat ik ook gedaan.
Ja, de sea chocolate of zo. Nou, er was voor de rest niks te eten. Dus na een uur of twee zat ik te stuiteren van enthousiasme en misselijkheid. En dan krijg je dat fenomeen dat hij even door die zaal gaat lopen. De matrassen even gaat testen. Nou, alles waar hij in investeert wordt uitgestald. Coca-Cola, noem maar op.
Maar voor 30.000 fans ook.
Ongelooflijk.
Ja. En ben je met op de foto gegaan, Herman?
Geprobeerd, ja, maar niet. Ja, uiteraard. Ik ben een beetje zo'n star volger.
Nee, dat weet ik.
Vind ik gewoon mooi. En ook wat me ook opviel was een heel Nederlands contingent aan fans. Peter Paul de Vries was er ook. Maar heel veel beleggers die dat allemaal willen meemaken.
Ja, klopt. Heel veel beleggers gaan één keer per jaar naar die bijeenkomst van Warren Buffett. Buffett natuurlijk de beste belegger ooit in de geschiedenis. Heeft meer dan 100 miljard verdiend. Die gaan daar naartoe. En dan weten ze van elkaar van oké, daar komen we elkaar tegen.
Ja, het is mooi. Ik vind het mooi dat je het ook nog op de voet volgt. Nu je journalist bent bij de Financiële Telegraaf. Maar dit altijd nog. Je kon vorig jaar niet. Hè? Toen was het natuurlijk door corona was het uitje gecanceld eigenlijk.
Ik had vorig jaar met jou afgesproken dat ik daar naartoe zou. Maar helaas op het laatste moment gooide corona roet in het eten. En Buffett heeft trouwens inmiddels al wel zijn opvolger aangekondigd. Dat is Greg Abel. Mm-hmm. Die is 59. Maar Buffett heeft nog steeds niet gezegd wanneer die weggaat. Hij is inmiddels 90. En volgens mij wil hij nog jaren door. Ja. En laat ik hopen dat ik volgend jaar er alsnog weer bij kan zijn. Bij dit woedstok van het kapitalisme.
Maar even heren, ik ben er nooit geweest.
Ja, we zijn te enthousiast hierover aan praten.
Zeker. Ik wil dan ook gewoon graag weten, wat is dan de magie dan? Wat gebeurt er voor bijzonders?
Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ja. Je wacht heel lang en dan komen ze met z'n tweeën. Worden ze
er komen
het
twee oude mannen binnen.
Ja, en dan, absoluut.
Okay.
En je mag vragen uit de zaal. Dus, maar dat zo. Eigenlijk, niet als journalist, maar wel als aandeelhouder. Maar dat zijn poeslieve adoraties eigenlijk. Tenminste, de keer dat ik er was.
Maar snap je de magie dan? Ik bedoel, het is eigenlijk, als je het check beschrijft, is het eigenlijk... Niet zo spannend, maar toch is er een zekere magie. Of is dat gewoon alleen omdat die man een fenomeen is? Is dat al genoeg?
Ja, de magie is natuurlijk dat Buffett de beste belegger ooit is. Hij heeft een gemiddeld rendement gehaald de afgelopen 50 jaar van bijna 20%. Dus jaar op jaar.
Ja, dat haal ik niet aan.
Nee. Dus, en ja, het lijkt altijd alsof je het uitlegt dat het heel simpel is dat beleggen rijk worden. Dus veel mensen die in de zaal zitten, die willen graag de gouden tip. Ik was er zelf in 2015 bij en inderdaad heeft veel stokpaardjes, heeft hij altijd. Maar wat ze toen ook aangaven, Buffett en zijn rechterhand Munger, is in 2015 al vet, die Elon Musk, hou die in de gaten. Of hij gaat een homerun slaan, zeiden ze, ja, of het wordt een totale mislukking. En het leek eens een totale mislukking te worden. Maar uiteindelijk ja, heeft Musk toch heel veel succes met Tesla.
Ja, het is goed dat je hem noemt. Het is een mooie intro. Volgens mij moeten we even luisteren naar een fragment. Want het is niet allemaal pijs en vreet tussen al die rijkste van de wereld. Hè? Want Musk staat nu dan weer even bovenaan. Buffett wordt altijd genoemd. Gates en de Bezos natuurlijk. Maar echte vrienden zijn er niet. Behalve dan Gates en Buffett. Die, de oude generatie gaat goed met elkaar. Maar de rest ramt er lekker op los. En dat hoor je hier ook. Hier hoor je Elon Musk aan het woord van Tesla over Buffett.
Well, there's a big difference, too, between someone who's making an incredible amount of money designing and engineering fantastic products versus someone who's making an incredible amount of money by investing in companies or moving money around in the stock market or doing things along those lines.
Let me take Warren Buffett, for example. And to be totally frank, I'm not his biggest fan. He does a lot of capital allocation, and he reads a lot of sort of annual reports of companies and all the accounting, and it's pretty boring, really. And he's trying to figure out, does Coke or Pepsi deserve more capital? I mean, it's kind of a boring job, if you ask me.
Ja, we hadden al een beetje in het voorgesprek hier met onze regisseur Hein al even over. Die voelde zich een beetje een groupie van Elon Musk, groot fan. Maar Martin, ook voor jou de vraag. Voor wie heb je nou het meest waardering van die mannen? Rijk worden en wat ze dan precies doen?
Ja, jeetje. Ja, tot aan deze podcast had ik heel eerlijk gezegd heel weinig met al die rijken der aarde. Dat komt misschien juist ook door al die krankzinnige avonturen. Al die ruimteavonturen. Eerlijk gezegd, bij het voorbereiden van het kwam die fascinatie alsnog. Omdat het toch niet helemaal... Het zijn niet alleen maar cowboys die hele dure dingen doen die ze zelf heel leuk vinden. Ze dragen wel degelijk ook op allerlei manieren, zelfs met die avonturen, ook alweer bij, denk ik, aan de ontwikkeling van de technologie. Dus in die zin vind ik dat nog niet eens zo heel erg makkelijk. Maar ik heb wel het gevoel dat het wel een verschil is tussen bijvoorbeeld een Richard Branson, die denk ik wel echt de avonturier is, die ook veel meer die avonturier dingen doet met de ballonvaart. En dan ook voor kiest als Jeff Bezos aankondigt dat hij in juli natuurlijk de ruimte in gaat, dat hij ervoor zorgt dat hij dan net een paar dagen eerder is. Mm. Ja, en goed, ja, dat is grappig, maar ook ontstellend kinderachtig. Maar goed. Terwijl als je dan toch weer verdiept in wat natuurlijk zowel Bezos als Musk natuurlijk inmiddels ook bijdragen aan de ontwikkeling van ruimtetechnologie. Waar NASA natuurlijk met veel plezier op leunt en gebruik van maakt, heeft natuurlijk wel degelijk ook een bijdrage. Maar wat ik wel heel lastig vind, meer gewoon met een maatschappelijke bril op daarna kijkend, dat je afvraagt, ja, het zijn wel private eigenaren die met krankzinnige vermogens zelf bepalen waar de prioriteiten moeten liggen. Stel dat de overheden deze gelden tot beschikking zouden hebben gehad, zouden ze dezelfde prioriteiten leggen. Ik bedoel, liggen onze prioriteiten in de ruimte of liggen die misschien op aarde? En dan, ja, dan gaat mijn sympathie toch eerlijk gezegd toch iets meer uit naar Bill Gates en de manier waarop hij natuurlijk bezig is om zijn vermogen te besteden. Of dat dan economisch de meeste toegevoegde waarde heeft, dat is natuurlijk zeer de vraag. Maar goed, maar misschien ben ik dan alweer heel erg ouderwets. Ik bedoel, ik ben inmiddels 50. Dus, en is het misschien meer voor iets voor een jongere generatie om veel meer aangesproken te worden door die Bezos en die Musk. Maar ik merk dat mijn sympathie dan toch meer ligt bij, ja, als je dan toch al, dat als het je gegeven is om zo godsgruwelijk rijk te worden. Dan vind ik het sympathieker om je geld in te zetten voor de problemen die nu aan ziekte, klimaat en eigenlijk gewoon hier plat op deze aardbodem zich afspelen. En dan nog kun je je afvragen, ja, of wij voor de oplossing van dat soort problemen afhankelijk moeten zijn van private personen. Mm-hmm. Of dat wel zo wenselijk is. Maar goed, dan wordt het heel erg links. Want voor je het weet ga ik een enorme vermogensbelasting voorstellen. Mm-hmm. Maar dat is een beetje hoe ik er tegenaan kijk.
Ja, want zij zeggen, de Gates en Buffett natuurlijk, die 99%, de pledge om eigenlijk zoveel van hun vermogen. Is genoeg duidelijk van die nieuwe generatie hoeveel zij doen eigenlijk aan de weldoenerij, laat ik het zo zeggen.
Ja, duidelijk is wel, hè, dat ze dus allemaal wel aan liefdadigheid doen. Hè. Dus Elon Musk, sinds deze week, hè, de rijkste man ter wereld met 194 miljard vermogen. Net iets meer dan Bezos.
Ja, die heeft het heel snel 194 miljard, maar volgens mij niet eens te beseffen, maar goed. Ja,
ja, die heeft dus ook zijn eigen liefdadigheidsstichting. Hè? Dus vooral voor gebieden waar bijvoorbeeld wervelstormen langskomen, vaak in het zuiden van Amerika. Als dan de hele boel weer plat ligt en het wordt weer opgebouwd, dan zorgt hij bijvoorbeeld voor zonnepanelen. Dus de andere rijken doen ook aan liefdadigheid. Maar ja, wat Gates en Buffett doen is natuurlijk wel de overtreffende trap. Hè, met de Bill en Melinda Gates Foundation. Hè, richt op armoedebestrijding. Zorgen voor gezondheidszorg, voor onderwijs. Dus daar richten ze zich met name op. Ja. Het is natuurlijk nu wel zo dat Bill Gates, die ligt helaas in scheiding met Melinda. Dus het is even de vraag hoe het allemaal verder gaat. Warren Buffett heeft zich ook teruggetrokken als bestuurslid van de Liefdadigheidsstichting. Maar hij is nog steeds wel van plan om zijn vermogen te schenken aan die stichting.
Ja, want ze gaan de komende 2 jaar bekijken of het ondanks hun scheiding, Bill en Melinda heb ik dan over, nog wel gaat werken voor die foundation, toch? En anders gaat zij eruit stappen.
Dat is de bedoeling, ja. Ja, dat klopt.
Ja. Dat hebben ze ook volgens mij gezamenlijk qua scheidingen, toch? Behoorlijk ingekort op zijn vermogen.
Zeker, maar je zou maar de vrouw van Bezos zijn geweest, zegt. Ja. Met 37 miljard vertrekken. Nee,
ja. Ze heeft er ook heel veel voor moeten doen natuurlijk. Hè,
zeker,
als partner van.
Zeker. Heel lang bij hem blijven. Ja, ja. Nee, zeker. Ja. Nee, ja, nee, maar we noemden het bedrag ook al. Ik bedoel, dat is ook, je begon het over de race van de miljonairs, maar dat is natuurlijk de race van de miljardairs.
Ja.
Dat is natuurlijk ongekend. En daarom roept dat ook dus wel die maatschappelijke vragen op. En ook wel die kritiek. Aan de ene kant is het natuurlijk, spreekt het ongelooflijk tot de verbeelding. De strijd die er natuurlijk decennia geleden was tussen de Amerikanen en de Russen om de man op de maan. En dat is nu de strijd tussen de techgiganten geworden. Dus dat speelveld is totaal veranderd. Dat spreekt enorm tot de verbeelding. Maar tegelijkertijd, ja, het wedstrijdje verplassen tussen Branson en Bezos vindt plaats in het jaar van de coronacrisis. Mm-hmm. Ook, daar kan je ook, ja, sommige mensen zullen denken, wat een zeikert. Maar ik bedoel, dus daar kan je dus op 2 manieren naar kijken. Aan de ene kant kan je denken, fantastisch dat dit allemaal kan. En het is ongelooflijk gaaf wat er toch weer ontwikkeld wordt door private partijen. Mm-hmm. Het zijn wel deze eenlingen die bepalen waar het geld naartoe gaat. En het is het hart van de belastingdiscussie. Ik raakte er net al heel even aan. Dat is toch het antwoord. De pleidooi aan de ene kant van steeds meer ook economen die zeggen, je moet met allerlei vormen van vermogensbelasting gaan komen, omdat je toch dit geld ook maatschappelijk wil aanwenden. En het antwoord is vaak, ja, maar we doen een filantropie.
Mm-hmm.
Maar dat is natuurlijk wezenlijk iets anders. Of we nou maatschappelijk kunnen bepalen waar geld aan wordt besteed, of dat eenlingen dat bepalen. Maar goed, het is natuurlijk wel een feit. Ja. Deze mensen hebben dat wel zelf verdiend. Dus ja. Dus dat is niet zo makkelijk een discussie.
Maar doel je dan ook op bijvoorbeeld constructies van Amazon die dan een hoofdkantoor in Europa hebben? Speciaal in Luxemburg natuurlijk. Ja. Is belastingtechnisch interessant. Nou, daar hoef je minder belasting te betalen.
Nee, natuurlijk. Ja. Ik weet niet van elk van deze mensen die nu bespreken precies hoe de belastingconstructies zijn geweest. Maar het is natuurlijk evident dat deze mensen natuurlijk gebruik kunnen maken van allerlei constructies waar wij als gewone stervelingen geen gebruik van kunnen maken. Dat is ook precies de kern van de kritiek van Thomas Piketty natuurlijk ook geweest. Die heeft dat denk ik toch wel overtuigend aangetoond. Dus naarmate je meer geld tot je beschikking hebt, heb je ook meer toegang tot mogelijkheden om gebruik te maken van belastingconstructies. Belasting. En dat hoeft niet altijd ontwijking te zijn. Dat zijn allemaal legitieme constructies. Dus wij maken dat wereldwijd ook mogelijk. En dat is inderdaad ook wel weer zo, dat moet ook wel gezegd worden, dat er ook wel steeds meer een roep komt, ook vanuit de rijken, zeg maar, belast ons meer. Ik weet niet of dat specifiek allemaal voor deze mensen precies 1 voor 1 allemaal geldt. Maar ook daar voelt men wel aan van, ja, dat gaat wel iets scheef groeien.
Ja. En als je het over die ruimtevaart de ambities hebt, hè, in hoeverre geloof je dan zo'n Bezos zegt, nou, als je juist heel erg ver van de aardbol zit, dan weet je pas hoe kwetsbaar het is. Ik geloof dat Musk zelfs een kolonie wil beginnen op Mars. Over de 30 jaar moeten daar 80.000 mensen wonen. Is dat PR-praat of denk je echt van, nou, wij denken allemaal nog veel te kneuterig. Dit is de toekomst van de aarde inderdaad, als we buiten de aarde kunnen gaan leven. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Nou, je ziet wel dat Musk een visionair is, dus hij is dat zeker van plan. Hè? Hij wil over een paar jaar ook al naar Mars toe inderdaad. Maar je kunt je natuurlijk wel afvragen van, hoe duurzaam is dat allemaal? Hè? Tegenwoordig is heel duurzaamheid ontzettend belangrijk in het bedrijfsleven. Nou, je ziet zo'n raket omhoog en je denkt, oké, dat kost wel heel veel energie. Je ziet tegelijkertijd de raket ook weer heel mooi terugkomen naar de aarde. Dus dat is ook wel weer heel knap. En, maar hij is het zeker van plan.
Ja. Hij moet een duurzame raket gaan bouwen? Of, is dat, ik weet niet of dat kan.
Maar. Nou ja, een Tesla raket op stroom. Ja, ik met een heel lang verlengingssnoer. Nee, maar dat is
laat station op Mars. Nee,
nee, maar goed, maar daarom wel, ik zei het net ook al even. Je kan het niet zomaar afdoen als van dat zijn twee of drie met Branson erbij. Cowboys die alleen maar voor hun eigen gewin en eigen hobby. daar is het allemaal net even te serieus voor. Als je kijkt naar de SpaceX, het bedrijf natuurlijk van Musk. Die ook serieuze contracten natuurlijk ook al bij de NASA heeft. Het heeft ook wel andere proporties dan alleen maar de stoere ballonvaarden van Richard Branson. En kijk eens wie de grootste heeft. Dat zit natuurlijk ook achter. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel van deze nieuwe rijken natuurlijk wel heel erg interessant. Ik bedoel, ze stappen echt naar buiten met hun rijkdom. En we moeten het allemaal zien. En we moeten allemaal zien wat ze met dat geld kunnen doen. Maar ja, ik ben het met Bernard eens. Ik bedoel, Musk wordt als een soort briljante gek gezien. Maar ongetwijfeld dat van alle gekke en krankzinnige ideeën die hij in de loop van de jaren heeft gehad. En sommige ook echt heeft ontwikkeld. Daar gaan natuurlijk allerlei dingen ook gewoon van blijven op de een of andere manier. En dat is ook wel weer zo met innovatie. Het is ook in zijn algemeen natuurlijk met heel veel innovaties ook zo. Ook gewoon de hele saaie op de universiteiten of in een instituut waar we allemaal niet zien. Dat natuurlijk van alles nog wordt uitgeprobeerd. Dat je van tevoren totaal nog niet weet wat het precieze toepassing zal gaan zijn. En dat speelt hier ongetwijfeld. Zal hier ook een rol spelen.
Ja, want ze kunnen geld verdienen ook met die lanceringen. Maar ook gewoon satellieten zelf. Dat is ook een hele strijd toch tussen de verschillende partijen. En dan heb je nog gewoon het ruimtevaarttoerisme. Waar je heel veel geld mee kan verdienen.
Klopt. En je ziet nu ook dat Bezos en Musk elkaar nu ook vliegen afvangen op ruimtevaartgebied. Want Musk heeft met SpaceX een maanlander verkocht aan de NASA. En nu kwam tegelijkertijd het nieuws dat Bezos die biedt de NASA 2 miljard korting aan. Als ze met hem in zee gaan. Dus,
ja, die wil een deel zelf gaan financieren.
Ja, dat
toch ja. Dat is wel weer fascinerend. En tegelijkertijd natuurlijk ook alweer, zoals vroeger de strijd VS versus Sovjet-Unie was, nu de strijd VS versus China. Waarbij China natuurlijk nog wel achter is, maar Amerika natuurlijk zo ook nu Trump weg is, onder Biden zal het echt niet veranderen. Het hele mantra van Make America Great Again, het hele idee van... Ja, wij hebben man op de maan gezet. En het zal ons niet gebeuren dat China ons ook straks in de ruimte gaat inhalen. Ja, daar kunnen deze mannen natuurlijk enorm van profiteren. Want dus het even los van dat hun hobby misschien is om af en toe de ruimte in te gaan. Er zitten natuurlijk ook wel hele interessante toekomstige businessmodellen in. Als inderdaad Amerika van plan is voor de komende jaren die strijd met China aan te gaan.
Mm-hmm, ja. We willen natuurlijk allemaal veel geld verdienen in ons leven. Dus Bernard, ik weet dat jij veel van die biografieën leest over dit soort figuren. Wat zien jullie, wat valt jullie op wat ze nou als gemene deler hebben? Buiten al dat gekissebis en die ruzies die ze hebben. Waarom worden ze zo rijk? Waar zijn ze zo goed in?
Ja, natuurlijk enorme gedrevenheid. Mm-hmm. Dus altijd doorzetten, ook al heb je teleurstellingen. Nou, je ziet bijvoorbeeld Warren Buffett, die ik al bijna 25 jaar volg. Dat vanaf jongs af aan is, op zijn 12e kocht hij al aandelen. Dus inmiddels zijn we vele jaren verder, 70 jaar verder. En als je winst op winst maakt, dan kun je een enorm vermogen opbouwen, zoals in zijn geval.
Ja. Maar Bernard, wij hebben het heel erg over die rijkdom. Hè? Maar heb je nou op basis van, als je die mensen volgt, heb je nou de indruk dat het hun uiteindelijk ook om die rijkdom te doen is?
Nee, niet altijd. Ik was bijvoorbeeld bij die bankers met Warren Buffett. En daar geeft hij ook zelf aan van, hij heeft gigantisch veel geld verdiend. Maar wat voor hem eigenlijk het belangrijkste is zijn reputatie. Hij zegt van, als ik een paar miljoen verlies, daar lig ik niet wakker van. Maar als iemand mijn reputatie ruïneert, dan ben ik genadeloos.
Dus van die steekjes onder water die we net horen, daar houdt hij, dat vindt hij erger dan een miljoen verlies op de beurs.
Ja, en je ziet bijvoorbeeld
ook...
Je ziet bijvoorbeeld ook dat hij bijvoorbeeld vanwege zijn reputatie ook de media bijvoorbeeld koestert. Hè. Tegenwoordig helaas zijn een aantal andere partijen die de media minder belangrijk vinden. Maar je ziet bij Warren Buffett, je wordt er met open armen ontvangen. Je krijgt onbeperkte hoeveelheden chocola en koffie en cola. Dus dat vindt hij ontzettend belangrijk.
Ja, en hij heeft natuurlijk wel behoorlijk sober geleefd eigenlijk zelf. Want hij zit nog in een huis, geloof ik, wat hij ooit 40 jaar geleden heeft gekocht voor €50.000 of zo.
Maar volgens mij heeft hij inmiddels wel gigantisch verbouwd. Dat het nog een heel mooi huis is. Maar inderdaad, tegelijkertijd het is wel een beetje een heel mooi verhaal. Want hij had bijvoorbeeld ook een vakantiehuis in Californië van vele miljoenen. Mm-hmm. Maar goed, dat is dan wat minder in het nieuws. Maar ja, hij kan gewoon met relatief weinig toe, dat klopt. En hij kan zijn geld nooit meer opmaken. En vandaar dat hij het in liefdadigheid stopt.
Ja, en die drie Space Cowboys zijn Trekkies, hè? Dus ze zijn allemaal Star Trek fan. En Jeff Bezos, die inderdaad zo lang heeft zitten leuren bij de productiemaatschappij, tot hij mini rolletje in Star Trek film kreeg. Onherkenbaar als een afzichtelijke ruimtemonster. Ik ken die films helemaal niet. Ik zit er helemaal niet
terugkijken, maar
nee, maar het is wel leuk om even te kijken. Dus, en hij vertelt er ook wel heel erg leuk. Hij vertelt ook gewoon dat hij zelf ook jarenlang heeft zitten leuren erom. Dus ja, je gaat als Jeff Bezos deze opbelt, dan weet je van vroeg of laat gaat hij dat rolletje ook gewoon krijgen. En hij vertelt dat met enige zelfspot. Een combinatie van zelfspot en een soort hooghartigheid van... Ik heb gewoon heel lang zitten leuren. Het is een paar jaar geleden alweer. Maar ik wilde wel een echt een rolletje hebben waarin ik ook iets zeg. Nou, hij zegt dan twee woorden.
Speak normally.
En ja, dat is ook alweer grappig. Dus die mensen zijn ook helemaal laten inspireren door die Star Trek films. En ik kan me heel goed voorstellen als je dat als kind ziet dat het heel erg vormend is. En als je dan zoveel vermogen hebt en het komt ook in beeld om daar ook zelf actief in te zijn. Ja, dat kan ik ook wel. Ik kan me ook voorstellen dat deze mensen, stel ik me zo voor, ook snel verveeld zullen zijn. Mm-hmm. Bedoel, als je zoiets fantastisch hebt opgezet in al deze gevallen, dan wil je allemaal meer, meer, meer. En die voorbeelden zijn natuurlijk talloos van allerlei mensen, vooral in de big tech, die op heel jonge leeftijd eigenlijk al met pensioen konden. Maar hoe saai is dat? Ik bedoel, dan ben je rijk en dan ga je de rest van je leven van het vermogen. Deze mensen gaan allemaal door en die gaan nieuwe dingen ontwikkelen. Ja, en als je alles al gedaan hebt, ja, dan eindig je in de ruimte blijkbaar. Bij deze generatie rijken.
Ja. Het zijn alle vier mensen die natuurlijk in Amerika wonen. Eentje een Zuid-Afrikaan van oorsprong, maar ook gewoon nu een Amerikaan. Hoe staat het met onze Nederlandse rijk? Hoe kunnen we, dit gaan we nooit halen, maar we hebben al het lijstje met de Goldsmeyings. Mevrouw Heineken natuurlijk, maar dat is echt peanuts in vergelijking met dit, toch?
Ja, ik begrijp dat Musk, zijn rijkdom is ongeveer even groot als de hele Quote 500 bij elkaar.
Ja. Maar zie je iets specifieks in Amerika waardoor je denkt van nou, er is er ook meer ruimte om dit soort dingen te doen en om gewoon meer geld te verdienen?
Ja, dat is natuurlijk traditioneel al zo. Hè? Dus het vrije ondernemerschap inderdaad. Rijkdom wordt ook gewaardeerd daar. Mm-hmm. Dus dat klopt.
Ja, en dan de ouderwetse regel van dat je makkelijker daar een paar keer op je gezicht kan vallen. En gewoon weer kan opstaan. En dat je hier een beetje beschimpt wordt van nou, die is al twee keer failliet gegaan of niet?
Ja, dat klopt. Failliet gaan, daar is niet altijd een probleem. En je kunt inderdaad, er is ook heel veel durfkapitaal. Dus je kunt ook snel een bedrijf starten en snel laten groeien. Ja. Dus dat speelt ook een rol.
Ook is het wel interessant. Ik bedoel, de dynamiek van de Amerikaanse economie is misschien in dat opzicht groter. Dat er meer ruimte is voor start-ups en scale-ups. En nou, iets waar in Nederland oeverloos over gepraat wordt. Of we dat in Nederland wel voldoende ruimte geven. Tegelijkertijd zijn natuurlijk ook wel weer allerlei niet-Amerikaanse landen die het via de belastingen mogelijk hebben gemaakt om heel efficiënt en lucratief natuurlijk je belastingdeals te sluiten. Wat natuurlijk weer kwaad bloed zet in Amerika. Want je hebt het gevoel dat ze daar allerlei belastinginkomsten zijn misgelopen. En wel interessant, nou, we hebben het natuurlijk ook even over Warren Buffett. Dat is echt een belegger, dat is even een categorie apart. Maar als je het natuurlijk hebt over Musk en Gates en Bezos, heb je natuurlijk ook allemaal over techgiganten. Waar natuurlijk ook maatschappelijk gezien gaandeweg steeds anders tegenaan gekeken wordt. Ik bedoel, de karakter van heel veel techbedrijven is toch dat de winner takes all. Dat als je in een bepaalde digitale markt zit, dat zal voor de auto's natuurlijk minder spelen dan voor Amazon en Microsoft en Apple. Ja, dat zijn natuurlijk wel markten waar per definitie gewoon 1, 2, 3 grote spelers overblijven. En hopelijk zijn dat altijd de meest innovatieve spelers. Maar hoe goed dat voor een markt is en hoe efficiënt dat is, dat op een gegeven moment er allemaal van die monopolies ontstaan. Dat is zeer de vraag. Mm-hmm. Ja, als je alleen al kijkt naar zo'n Amazon. Ik heb het echt gecontroleerd. Nou, klopt dat er 1,3 miljoen mensen werken. Ik bedoel, dat is zo'n afzichtelijk groot bedrijf. Ja, dat is iets wat dus ruim een eeuw geleden ook speelde. Met het splitsen van grote Amerikaanse giganten. Dat zat natuurlijk meer natuurlijk in de infrastructuur. En nu zit het in de tech. Dus hoe dit gaat lopen de komende jaren met dit soort bedrijven die zo onwaarschijnlijk groot zijn. Ja, of die onder nieuwe reguleringen uit kunnen komen. Of misschien wel gedreigd wordt te splitsen. En dan natuurlijk Facebook meenemen en Google. Dat is ook een hele discussie hier rondom deze mensen hangt. Dat is niet vanwege hun rijkdom. Maar ze zijn wel rijk geworden. Omdat ze toch al op hun terrein toch een soort monopolisten zijn geworden.
Maar kan je er überhaupt nog iets tegen doen als ze zo machtig zijn?
Nou ja, dat is natuurlijk wel heel lastig. Ja. Maar die discussie speelt dus niet alleen in Europa. Ook in Amerika. En dat is wel interessant. Ook in Amerika. Wat natuurlijk inderdaad economische visie natuurlijk heel liberaal is. Ook daar speelt met name onder de Democraten. Vooralsnog ook wel deels onder de Republikeinen. Toch wel de vraag van moeten dit willen? Want ze hebben natuurlijk Nou, met Google en Facebook voldoende appeltjes schillen gehad. Mm-hmm. Op allerlei vlak. Maar toch ook wel de notie van deze bedrijven zijn zo onwaarschijnlijk groot. Die hebben daarmee zo'n grote maatschappelijke en politieke macht inmiddels ook gekregen. Dat begint onmenselijk te worden. Nou ja, in theorie kun je bedrijven opsplitsen. Ik weet niet of dat echt gaat gebeuren. Geen idee. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wel interessant om te zien hoe dat met deze rijkaards dan afloopt in hun bedrijven.
Ja, ik vind het ook altijd mooi qua politieke donaties en uitspraken. Zo'n Musk, die hoor je ook niet echt zeggen van ik ben democraat of republikein. Het is een beetje links geven en rechts geven. Ja. En dan hopen dat het een beetje goed valt qua wie er aan de macht is, toch? Ja. Nou, alleen Bezos is redelijk uitgesproken over waar hij voor staat. En hij heeft de Washington Post natuurlijk gekocht, maar laat ook wel echt zien dat hij wat meer democratisch is, toch?
Ja, dat klopt. En daarmee kwam hij dus ook in het vaarwater van president Trump bijvoorbeeld. Hè? Dus Trump heeft ook al hard uitgehaald naar Bezos. Vanwege natuurlijk omdat hij mede-eigenaar of eigenaar is van de Washington Post. Monopoliegedrag. Dus, maar goed, Trump heeft het niet doorgezet. De vraag is nu van gaat Biden die aanpak van die big tech wel doorzetten? In ieder geval het Witte Huis is bezorgd over hun machtspositie.
Ja, ja. Hey, en die lijsten zelf, hè, waar we dan, nou, wij publiceren er ook elke week ongeveer over, want het is gewoon smullen geblazen. Ja goed, de journalistiek is misschien niet het hoogste goed, maar dan is die het weer.
Heel veel mensen willen het ook lezen. Ja, dat is ook gewoon fascinerend natuurlijk.
Ja. Ja. Maar hoe betrouwbaar zijn ze eigenlijk? Want hoe kan je dat nou precies meten? Ik snap bijvoorbeeld als Amazon dan, mensen gaan weer meer zelf winkelen of op pad om te winkelen en minder online shoppen. Nou, dan krijgen ze een tik op de beurs. Maar goed, het gaat om zulke bedragen die in één keer kelderen en dan haalt die de boel weer in. Hoe betrouwbaar vind jij ze, de lijsten?
Ja, het is redelijk betrouwbaar. Maar inderdaad, het verandert op dagbasis. En je zag eind vorige maand dat Amazon met tegenvallende kwartaalcijfers kwam. Exact om de reden die je gaf. Hè, dat ze hebben enorm geprofiteerd van de coronacrisis. En nu de winkels weer open zijn, gaat iedereen toch weer toch een keertje naar een warenhuis en daar iets kopen. Het is redelijk betrouwbaar, maar het wijkt natuurlijk nog wel eens een beetje af. Je hebt ook twee lijsten die echt belangrijk zijn. Dat is die van Forbes en die van Bloomberg. En die komen niet helemaal overeen, maar wel grotendeels.
Nou, Forbes is het nieuw, hè? Want het komt over Amerikanen. Maar goed, dat is misschien ook een beetje onze Amerikaanse blik die we snel geneigd zijn te hebben. Maar het is niet per se dat zo dat Bezos en Musk altijd bovenaan staan in die lijstjes.
Nee, Bezos de afgelopen jaren wel. Musk was begin dit jaar voor de eerste keer de rijkste man ter wereld. Maar bijvoorbeeld. Momenteel heb je bijvoorbeeld ook Bernard Arnault, de topman van LVMH en van Tiffany's.
Louis Vuitton.
Ja, ja. Dus die komt ook sterk opzetten. Zijn vermogen is dit jaar met bijna 60 miljard gegroeid. Dus die moeten we ook zeker in de gaten houden.
Die is
gewoon
van ons, die is uit Europa.
Ja, precies. Dat bedoel ik. Dat is natuurlijk de grap. Bedoel, wij vinden natuurlijk voor mij die andere mannen veel fascinerender. Terwijl ook in Europa hebben we superrijke. Maar goed, voor mij heeft meneer Bernard Arnault nog niet in een raket naar de maan gezeten. Dus die vertoont
in een Louis Vuitton tasje.
Die vertoont een ander gedrag. Dus dat bedoel, maar ik denk dat is wel goed om toch ook wat te melden. Bedoel, tussen die avonturiers zitten ook andere rijken. En in de opkomende economieën, voor zover je dat nog mag zeggen, van alle Aziatische economieën. Ja, daar gaan de nieuwe rijken ook vandaan komen.
Klopt. En deze week zag je bijvoorbeeld de rijkste man van India. Die is dan mogelijk van plan om T-Mobile in Nederland te gaan kopen. Mm-hmm. Ze moeten er ongeveer 5 miljard gaan kosten. Ja. Dus hij is goed voor 79 miljard. Dus,
is je dat, zou man, dat ze... de man van de Beyoncé-feestjes en dat soort...
Beyoncé-feestje voor zijn dochter. En toen ze vrouwjarig was, heeft hij haar een duur vliegtuig cadeau gedaan.
Kijk, daar dus, kan je ook mee thuiskomen. En
waarom... en Jack Ma bijvoorbeeld. Hoe staat het daar eigenlijk mee?
Ja, Jack Ma heeft een slecht jaar. Dus, want de Chinese overheid die wil Big Tech ook daar gaan aanpakken.
Ah, kijk.
De Chinese overheid stoorde zich vorig jaar ook een beetje aan het gedrag van Jack Ma. En daardoor is toen de beursgang van zijn Ant Group, zijn financiële bedrijf, is afgelast. Het heeft een gigantisch veel geld gekost. En dit jaar staat hij op min 3 miljard. Maar goed, hij is nog altijd goed voor 48 miljard dollar.
Ja, ja, maar goed, dat is toch een beetje de Chinese Amazon, zeg maar. Ja. Toch? Dat is dan een Chinese Bezos.
Ja, ja. Ja. En wie moeten we in de gaten houden, Bernard? Van die Indiër. Waarom wil die man trouwens eigenlijk T-Mobile Nederland kopen? Als je dit soort rijkdommen hebt en zo. Wat ziet hij daarin?
Ja, dat was op zich al een verrassing deze week. Het idee is waarschijnlijk toch dat T-Mobile in Nederland is de nummer 1 op het gebied van mobiele telefonie. Mm-hmm. Dus daar wil je natuurlijk graag de marktleider kopen. En dan wellicht samenvoegen met een glasvezelbedrijf, zou ik me kunnen voorstellen. Mm-hmm. T-Mobile heeft ook al aangekondigd dat 1 miljoen Nederlandse huishoudens gaan aansluiten op glasvezel. En het zou mogelijk zijn om dat nog meer...
Nou inderdaad, ik word altijd voortdurend gebeld, ja. Maar goed, dat is huidig.
Ja.
Sorry.
Ja, maar wie houden we in de gaten? Waar kan je vooral nu mee? Wat zie je? Daar wordt veel geld in verdiend. Of dat is de nieuwe de Musk? Of...
Nou, ik zou vooral zeggen, de Chinese zakenmannen vooral in de gaten houden. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar de man heet Zeng Jukun. En hij is topman van batterijenmaker CATL. Hm. Jij weet heel veel over auto's, maar ik weet niet of je ooit van dat bedrijf hebt gehoord. Maar het blijkt dus de elektrische batterijen voor heel veel automerken te maken. Als Peugeot, Hyundai, Honda, BMW, Mercedes, Tesla zelfs, Toyota, VW en Volvo. Hm. Dus de man is inmiddels goed voor 46 miljard. En daar kunnen we nog veel van horen.
Ja, en ik zag aan jouw lijst nog de TikTok-man staan ook. Hè?
De TikTok-man staat er ook in. Zhang Yiming.
Ja. Ja, we hebben expres alle dit soort namen aan je gevraagd.
Ben
ja,
graag gedaan. Ja, ondanks vorig jaar dat ze het al moeilijkheden hadden in Amerika met Trump, met TikTok. Is iets een vermogen dat je ook alweer met 20 miljard gegroeid naar $45 miljard.
Kijk. Ja. Met 20 miljard naar 5. Oké. Ja.
Maar je ziet bij al die bedrijven een beetje die bui bovenhangen van problemen met Trump, over tech en over de macht. Want daar hebben ze eigenlijk bijna allemaal mee te maken als je het zo ziet. Ja. Musk dan misschien het minst.
Ja, maar zie je dat geld dus niet gelukkig maakt, hè?
Dus, nee, daar wilde ik eigenlijk een beetje heen. Van jongens, het is allemaal niet zo erg. Nee, ja, Musk dan misschien wat minder. Maar die heeft dan weer over marktmanipulatie. En als hij zijn eigen bitcointjes weer zit te promoten.
Nou, dat vind ik nog wel. Moeten we het ook even over hebben. Ik bedoel, maakt dat die man niet volstrekt onbetrouwbaar? Met al zijn uitlating over bitcoin. Hoe kan ik als... Ik wou zeggen als bitcoin koper, maar dat ben ik helemaal niet.
Wat verandert deze zomer?
Nee, helemaal niet. Nee. Maar hoe kan ik nou zeker weten dat die Musk niet al die rare dingen twittert alleen maar om zijn eigen bitcoin positie te verstevigen? En hoe is daar iets over bekend?
Ja, ik vind dat ook heel vreemd. Ik vind op zich als belegger is het best wel iets te zeggen om een deel van je vermogen in bitcoin te hebben. Je kunt een beetje vergelijken met goud. Maar als je dan ziet dat Musk op een bepaald moment zegt van ja, weet je wel, we gaan voorlopig geen bitcoins accepteren bij Tesla, want het is toch niet zo milieuvriendelijk. En dan keldert die prijs van de bitcoin enorm. Een paar weken later denk ik van ja, we hebben zelf ook nog wat vermogen aangehouden in bitcoin. Dus die koers moet toch weer wat omhoog. En dan zegt hij van ja, we zijn bezig om een milieuvriendelijke oplossing te vinden voor de bitcoin. En dan schiet de bitcoin gewoon met 10% omhoog. En dat is natuurlijk inderdaad heel raar.
Ja. Ja. Nou, dat betekent ook wel de macht van dit soort mensen, de marktmacht. Ja. Want dit is dan een relatief ongereguleerde deel van de beleggingsmarkt, voor zover het een belegging genoemd kan worden. Maar... Goed, dat was een andere podcast.
Daar gaan we nog een vervolg op maken, Martin.
Nee, maar dat is natuurlijk wel ook fascinerend. Ik bedoel, dat die man in deze, ook in die wereld opereert, dat lijkt me evident. Het zou heel raar zijn als die, net als ik, eeuwenoude zou denken van bitcoin wil ik niks mee te maken hebben. Dat zou heel gek zijn. Maar ja, als je inmiddels natuurlijk zo'n positie en zo'n macht hebt en mensen op die manier naar je luisteren, kan je natuurlijk die koersbeweging enorm beïnvloeden. Ja, en hoe weet ik zeker dat om de juiste redenen gebeurt.
Ja, en er zit bijvoorbeeld ook altijd de Dogecoin omhoog te praten. En dat zou hij natuurlijk niet moeten doen. En dat zouden adviseurs ook tegen hem moeten zeggen. Maar ik ben bang dat hij niet luistert als adviseur.
Nee, niet naar heel veel mensen, denk ik. Nee. Hey,
maar Herman, bedoel, jij hebt ook een enorme fascinatie voor verschillende mannen. Waar zit hem dat nou in?
Ja, ik vind sowieso, ik denk dat ik dat gemeenschappelijk met Bernard heb de biografie erover lezen. Nou ja. Van hoe kom je nou zo rijk? Alle verhalen over Buffett kan ik echt verslinden. Van hoe dat ooit ontstaan is. En dat hij dan een boekje, geloof ik, heeft gekocht in de bibliotheek waar hij helemaal geïnspireerd door geraakt is op zijn 20ste. En dan zijn eerste investeringen doet. Ja, ik heb er wel respect voor. Het leest wel... Ik word altijd heel vrolijk van dat soort verhalen eigenlijk. Ja.
En dat is nog een relatief saaie belegger, zeg maar, Buffett.
Ja. Nou, maar ik vind zijn strategie en zo. En weet je, dat is natuurlijk wereldwijd beroemd geworden van investeren in dingen die je snapt.
Ja.
Nou ja, het zit ook wel aardige levenslessen in.
Precies, levenswijsheden. Ja. Maar die andere mannen die we bespreken, die hebben natuurlijk allerlei technologie ontwikkeld en... Nou, ik bedoel, misschien dat Gates niet de meest flitsende persoon is, maar die anderen die we spreken hebben, zijn heel avontuurlijk. Spreek je dat ook aan? Is dat het? Hoe zit zo'n leven in elkaar?
Bij hun misschien wel minder de zakelijke dingen. En dan lees ik wel wat minder over die space-activiteiten. Maar eigenlijk gewoon van hoe is het zo ontstaan? Misschien zie ik zo'n soort gemiste kans bij mezelf. Precies, denk van waar is het misgegaan?
Ik ben op zoek van waar zit de jaloezie-factor?
Ik word er niet echt jaloers van. Ik heb wel, misschien komt het ook omdat ik een tijdje in Amerika heb gewoond. Ook echt wel gewoon met veel respect naar kan kijken.
Vind je dat Nederland zulke mensen zou moeten hebben?
Absoluut. Ja, en ik vind ook dat ze hier in Nederland veel meer naar voren moeten treden met hun verhaal. Zo'n Goldsmeding, weet je, dat soort families.
Nee, we hebben Jo van den Ende met zijn foundation.
Absoluut, maar ik vind nog steeds, weet je, zeker de rijke families rondom Randstad en Heineken, dat ze van mij wel vaker hun verhaal mogen vertellen en ook mensen daarmee kunnen inspireren.
Ja, Penter of Vlissing doet het wel eens.
Ja. Ja, we hebben hier fantastische bedrijven. Ook nieuwe bedrijven, zoals Atjen. Maar die treden inderdaad niet heel veel naar voren, helaas.
Nee. Volgens mij heb je dat heel erg nodig, om er even nog een stichtelijk woord over te zeggen. Maar als economie, dat je ziet van dat risico nemen wordt beloond. En
in Nederland vinden we dat snel pocherig. Maar je kan het ook als inspiratie zien.
Dus daar komt dat wel een beetje vandaan. Ja. En bij Buffett, ik vind bij Buffett eigenlijk gewoon de leukste verhalen. Maar ik snap wat Bernard zegt, want het is natuurlijk ook heel veel PR. En met zijn huis waar hij nog al 40 jaar in woont. En ik geloof die scheiding van hem, want hij woonde al helemaal niet meer met zijn vrouw. Heeft hij ook een beetje verborgen. Er zitten echt wel mensen achter die de PR rondom Buffett van nou, hij zit elke avond te puzzelen en te scrabbelen, geloof ik. Of wat
ja, ook een orakel kan niet meer zonder PR-man.
Ja, nee, dat deed ik wel een beetje. Ja. Dat heb ik toen ook wel gezien toen ik daar rondliep van wat er voor team omheen zit. Maar nou, dat doet hij slim. Weet je? Dat, ja.
Maar je ziet ook dat Buffett nog steeds plezier heeft in zijn werk. En hij wil nog steeds graag hele goede rendementen behalen. Toen ik er was, hoorde ik wel van het was een goed jaar voor hem. En dus hij is echt ontspannen. Maar er waren wel mindere jaren die hij minder rendement had. En dan vond het toch lastig. Ja, om dan weer zijn aandeelhouders toe te spreken. Dus hij is nog steeds zeer gedreven.
Ja, ja. Nou, maar dat vond ik ook zo opvallend toen ik dit zat voor te bereiden. Ook over Musk, van die ruimteavonturen van hem. Dat het echt kantje boord was op een gegeven moment. Als de volgende raket weer zou ontploffen, dat die echt failliet was. Dat je denkt van, nou ja, je gaat er wel staan. Hij zit denk ik met samengeknepen billen te kijken naar zijn lancering.
Ja.
En als het mislukt, dan ziet hij ook dingen verdampen. Weet je? Dat vind ik ook wel knap als je dat durft met je vermogen.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat zit een beetje achter me. Maar nou, jij hebt zoiets van wat een onzin. Of
nee, helemaal niet. Nee, hoor. Ik vind het gewoon interessant. En ja, ik kijk er misschien op een andere manier tegenaan. Maar dat is gewoon meer interesse. Ik denk met Amazon zit ik te denken van hoeveel zouden al die mensen betaald krijgen? Die 1,3 miljoen mensen over hoeveel ruggen is dat geld eigenlijk precies verdiend? Misschien een beetje een negatieve insteek. Ja. Maar dat is ook een deel van het verhaal. Weet je? Dat is, en tegelijkertijd, ik zat die e-mail te lezen die Bezos in zijn eigen bedrijf uitdeed. Ik geloof in februari stuurde hij dat rond. En waar hij ook, dat vond ik ook weer toch wel interessant. Dat hij zei van ja, de kracht van onze innovaties is dat mensen ervan gaan gapen. Dat we hadden het over to yawn. En dat we hebben zoveel dingen al uitgevonden, zei hij heel trots. Die van heel veel klanten al heel normaal zijn geworden. En dat is heel goed. Ik bedoel, het is helemaal al geïncorporeerd. Het supersnelle bezorgen van dingen. De manier waarop de manier van bestellen op zijn site met één klik. En de aanbevelingen. Dingen die we al zo doodnormaal vinden. En hij refereerde nog even aan. Ja, dat hebben wij met elkaar wel echt gewoon de afgelopen tussen het 25 jaar. Hebben we dat gewoon. Dat zijn echt onze nieuwe technologieën. Ja, die zijn al zo die zijn ook overal overgenomen door alle andere websites.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook wel weer fascinerend. Ik denk, ja, dat is heel veel technologie die we gewoon binnen 1-2 jaar gewoon omarmd hebben. En zo doodnormaal. En dat noemt hij dat gapen. Dat je ik van dat vind ik ook wel interessant. Ik denk, oh ja, er zit ook wel weer heel veel innovaties erachter.
Ja.
Dat vond ik toch wel interessant om te lezen. Ja.
Ja, en ik vind ook toch die ruzietjes fascinerend. Misschien hoort dat ook wel bij hun PR-model, want daar heb je nog meer aandacht voor. Maar dat zo'n Musk volgens mij deed van de Jeff Hu.
You're obviously a very competitive person. You're competing with the likes of Jeff Bezos.
Jeff Hu?
En dat ze gewoon ik denk dat ze elkaar enorm opnaaien in die ruimtestrijd daardoor. Juist omdat ze met z'n drieën. Nou, misschien geven Branson wel wat te weinig aandacht nog in deze podcast.
Hoe zie jij dat, Bernard? Misschien dat nu een Branson nog even noemt. Is Branson nou een man van het verleden? Of doet hij nog helemaal volop mee in deze race?
Ik ben toch bang voor niet. Dat Branson inderdaad een man is, toch meer van het verleden. Je ziet wel dat de technologie van SpaceX en Blue Origin van Bezos is toch beter. En Branson is nu ook van plan om zijn luchtvaartbedrijf naar de beurs te brengen.
Hmm.
Virgin Atlantic. Maar daar is de reacties toch wat cool. Dus ja.
Reurig.
Hij kan niet helemaal bijbenen qua geld ook, of niet?
Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja.
En ik vind die strijd ook mooi. Dan is er een bepaalde grens qua of je echt een ruimtereis hebt gemaakt en wie het dan wel haalt.
Dat is ook wel grappig. Dat je gewoon gaat discussiëren, ben je wel echt in de ruimte geweest? Of aan de rand van eruit. Maar het jongen is natuurlijk ontzettend kinderachtig, toch? Ja. Of niet?
Nee, natuurlijk. Ja. Maar als het voor hun een drijver is, kijk, als je het goede ervan inziet, van als het voor hun een drijver is om echt op in die ruimteprogramma's wat te doen, wat voor de mensheid wat kan betekenen, dan is het niet zo slecht.
Ja.
Maar ja, ik heb diezelfde twijfel ook, hoor. Martin, wat jij hebt. En buiten mijn fascinatie. En ik herken helemaal wat je zegt, ook over belasting betalen. Aan de ene kant leuk dit soort verhaaltjes. En aan de andere kant misschien werknemers te weinig betalen of te weinig afdragen. Nee, dat is helemaal een terecht punt.
Nou, wat een genuanceerde podcast weer.
Ja, zo zijn wij. Gewoon terug van vakantie en dan. Ja, nee. Om niet genuanceerd te doen, denk ik dat we ook binnenkort, je noemde het al even, weer eens in die bitcoins gaan duiken. Want de vorige keer dat we hem opnamen, zaten we in een soort dieptepunt. Maar inmiddels is dat ook misschien mede door meneer Musk behoorlijk weer de lift in aan het gaan. Dus zullen we Theo binnenkort weer eens laten aanschuiven. Het is goed om weer terug te zijn. Martin is heel uit teruggekeerd, ook uit de Ardennen, waar je nog bij het rampgebied...
Nee, ik ben niet weggestroomd.
Nee, dat is een avontuurlijke vakantie. En Bernard ook weer hier in de studio. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor je tijd, Bernard. Fijn dat je eventjes hier gekomen bent.
Graag gedaan.
U kunt ons terugluisteren via de podcast-apps. En mailtjes sturen, we zijn er weer. Dus we gaan ze ook weer lezen op podcast@dft.nl. Bedankt voor het luisteren.
Tot volgende week.